Goed, goedemorgen allemaal. Ik wil beginnen met iets dat ik moest deze morgen lezen. Dat komt uit Psalm 43, vers 3 en 4. En daar staat er: zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Nu, ik wou daarmee beginnen, omdat het sprak mij aan, zend uw licht aan uw waarheid. En toen ik was aan het denken, ja, ik moest spreken deze morgen, dacht ik, ja, dat is de bedoeling van een preek, hè? Uw licht en uw waarheid. Gods waarheid staat in zijn woord, in de Bijbel. En hier schrijft de psalmist: zend uw licht, uw waarheid. Geef ons uw waarheid, God. Laten die mij leiden. En dat is ook wat we willen deze morgen, dat God spreekt tot ons door zijn woord, zodat we weten hoe we moeten leven. Mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woning. Waarom? Het is niet gewoon om meer kennis te hebben, dat we luisteren naar de preek, dat we Gods woord openen. Nee, het is omdat we ons laten leiden tot Gods aanwezigheid, tot zijn heilige berg, tot waar dat Hij is. En dat is ook mijn wens, mijn gebed deze morgen, dat als we samen Gods woord openen, dat we ook in zijn aanwezigheid komen. Dat we komen tot hem. Dus laten we dat gewoon bidden en dan gaan we beginnen met de preek. Hemelse Vader, het is echt ons verlangen om deze morgen in uw aanwezigheid te komen. Heer, we verwachten, we verlangen naar u, naar uw licht en uw waarheid. Heer, spreek tot ons deze morgen, zodat we u mogen beter leren kennen, zodat we mogen leven volgens uw wil. Leid ons, Heer. Amen. passage voor deze morgen komt uit de bergreden. We gaan verder met onze reeks door de bergreden. We zitten nu al aan Matteüs hoofdstuk 6, vers 19 tot 34. We gaan dat even samen lezen. Het staat ook geschreven. De tekst, de passage, staat ook daar vermeld. Dus Matteüs 6, 19 tot 34. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duister is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen aan de mammon. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el van zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zag u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dus de titel van deze preek, een leven zonder zorgen, vraagteken. Is het mogelijk? Nu, ik heb wat onderzoek gedaan en ik heb proberen uit te vinden wat zijn de zorgen van de gemiddelde Vlaming. En dit waren sommige van de thema's die naar boven kwamen uit mijn onderzoek. Dus klimaatverandering. Ik hoop dat er ook omwille van die zorg veel zullen komen vrijdag. Terrorisme. Gezondheid. Onze gezondheid. Belastingen, dat is typisch Belgische. En de toekomst van de welvaart. Dat zijn sommige van de zorgen die de gemiddelde Vlaming wakker van ligt. 'S nachts. Maar ik wil even vragen aan jullie. En jullie mogen gerust luid op zeggen. Wat zijn jullie zorgen? Wat maken jullie zorgen over? Ja, Benaar. Verbouwingen. Ook typisch Belgisch misschien. Ja. Kinderen en kleinkinderen, ja. Wat nog? Zijn er nog zorgen die wij hebben? Ja. 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 Kloof tussen arm en rijk. Ja. We hebben allemaal zorgen. We zorgen allemaal over iets. Wat we over zorgen verschilt, is anders van persoon tot persoon. Maar allemaal maken wij ons zorgen. En wij als christenen, ja, eigenlijk zegt de Bijbel dat wij mogen geen zorgen maken. Want zorgen maken is een gebrek aan geloof in God. Het is dat wij in ons hart niet overtuigd zijn dat God zal zorgen voor ons. Dat we niet hem compleet vertrouwen. Dus eigenlijk, zegt de Bijbel dat zorgen maken is een zonde. Het is een zonde. En we gaan kijken waarom dat Jezus zegt dat wij hoeven geen zorgen te maken. Dat is eigenlijk de inhoud van deze passage. Hij antwoordt de vraag, waarom hoeven wij als discipelen van Jezus geen zorgen te maken? En hij geeft drie redenen. En de eerste is omdat God onze Vader is die voor ons zorgt. En Jezus geeft twee logische argumenten om dit te bewijzen eigenlijk. En de eerste is, lezen we in vers 25. Ik ga het even voorlezen. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? En wat wil Jezus hier zeggen? Hij wil zeggen, als God voorziet in het leven, in het grotere, het leven. Met andere woorden, hij onderhoudt ons adem. Hij geeft ons alles dat we nodig hebben om op dit moment te leven. Als God voorziet in het leven, in dat wat groter is, zal hij dan niet voorzien in het kleinere, in eten en kledij? Nu, dat is een voorbeeld van een typisch Joodse logica of argument. Als God voorziet in het grotere, dan zal hij ook logisch gezien voorzien in het kleinere. Dus dat is Jezus zijn eerste argument. Zijn tweede is het is hetzelfde Joodse logica, maar omgekeerd. En hier zegt Jezus, als God zorgt voor het kleinere, voor de vogels en de bloemen, die minder belangrijk zijn, dan kunnen we zeker zijn dat hij ook zal zorgen voor mensen die meer belangrijk zijn, want wij zijn geschapen in het evenbeeld van God. Dus als we zien, als er bewijs is dat God zorgt voor de vogels en de bloemen, die minder belangrijk zijn, zal hij dan niet ook zorgen voor mensen, wij mensen die meer belangrijk zijn dan vogels en bloemen, want wij zijn geschapen in zijn evenbeeld. En we zien eigenlijk dus hetzelfde principe op ons werk. Hè. Als wij bewijzen aan onze baas dat we te vertrouwen zijn met kleinere taken, zal hij of zij ons grotere taken geven. Waarom? Omdat we hebben ons karakter getoond door de kleinere taken te doen. We hebben getoond aan onze baas dat we betrouwbaar zijn. En het is hetzelfde argument hier. Als God zich heeft bewezen dat hij voor vogels en bloemen kan zorgen, dan zal hij, of wil zorgen, dan zal hij ook zorgen voor het grotere. Dus Jezus geeft twee argumenten. En die bewijzen eigenlijk twee dingen. Het eerste argument was dus van het grotere naar het kleinere. En dat bewijst dat God kan voor me zorgen. Als God machtig genoeg is om ons in het leven te houden, dan zal hij zeker machtig genoeg zijn om te voorzien in wat we nodig hebben. Dus dat bewijst dat God kan voor ons zorgen. Het tweede argument bewijst dat God wil voor me zorgen. En ieder van ons mag Gods liefde en trouw proeven, ervaren in de natuur. We zien Gods trouw aan het werk in de natuur rondom ons. Het bewijst wat voor God hij is. Het toont zijn karakter. Het toont dat God voorziet in de vogels en de bloemen. Dat God voorziet in zijn schepping. Waarom zou hij dan ook niet voorzien voor jou? Dus de conclusie van deze twee argumenten die Jezus geeft, is dat God kan en God wil voor jou zorgen. God kan en God wil voor jou zorgen. Toen ik opgroeide in een kerk in Londen, was er een spandoek die hing aan de muur met een tekst uit Jesaja 43 vers 4. En er stond op geschreven, You are precious in my sight and I love you. Je bent kostbaar in mijn ogen en ik hou van je. En telkens weer als ik toekwam in de dienst, sprak die spandoek mij aan. Wat er ook was aan het gebeuren in mijn leven, wat ook mijn zorgen op dat moment waren, en ik was een tiener, dus het was ik was onstabiel, ik had genoeg om mij over te zorgen. Wat er ook gaande was in mijn hart, ik keek naar die tekst, naar die vers, en het sprak mij telkens aan. En het bracht mij tot rust, omdat ik wist, ja, God houdt van mij, hij wil voor mij zorgen. Maar ik moest toch ergens een keuze maken. Een keuze om te vertrouwen op de persoon die heeft die woorden gesproken. Vertrouw ik op God die heeft die woorden gesproken? Geloof ik dat God kan en wil zorgen voor mij? En daarom ben ik begonnen met te zeggen dat zorgen maken is eigenlijk een zonde. Want we zeggen aan God, nee God, ik geloof je niet. Ik vertrouw niet wat je zegt. Je zegt wel dat je wil zorgen voor mij, maar ik geloof het niet. En de realiteit is inderdaad dat we liever op onszelf vertrouwen. Ik denk, als een klein voorbeeldje hiervan, als Holly en ik op weg zijn in de auto of te voet en we geraken verdwaald ergens, dan zegt Holly aan mij, zullen we niet best die persoon gaan vragen? Zullen we niet best de weg gaan vragen aan die persoon? En dan zeg ik meestal van, nee, wacht nog eventjes. Ik denk wel dat ik weet waar we zijn ongeveer. Klinkt herkend voor andere mensen, dat de man dat zegt. En dat toont ergens een beetje van, nee, ik wil liever op mijzelf vertrouwen. Ik wil liever mijn eigen lot in handen houden. Ik wil liever in controle blijven van mijn eigen leven. En dat is de menselijke natuur. We willen in controle blijven. Dus we hebben het moeilijk om te vertrouwen op God. Maar kijk eens naar de werkwoorden die Jezus gebruikt in vers 26. Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet. En verzamelen niet in schuren. En dan van de bloemen in vers 28 zegt hij, ze groeien, maar ze werken niet en spinnen niet. Misschien is het jou opgevallen dat zijn allemaal werkwoorden die verbonden zijn met menselijke activiteiten. Maaien, zaaien, verzamelen, spinnen, werken, dat zijn dingen die mensen doen. Het zijn niet dingen die bloemen doen of vogels. Het zijn dingen die mensen doen. En Jezus wil hier zeggen, kijk, zij doen al deze menselijke dingen niet, maar toch voorziet God. Nu, we moeten hier opletten. Ik wil niet zeggen dat Jezus zegt dat we niks moeten doen, dat we gewoon moeten, gelijk de vogels en de bloemen, daar staan en gewoon wachten tot God eten op ons tafel legt. Maar eigenlijk, vogels doen dat ook niet. Hè? Wie dat iets weet over vogels, ze gaan vaak gaan zoeken voor eten. Ze gaan op jacht of ze gaan zoeken voor zaden. Ze gaan die dan ook soms verzamelen en ze gaan ze ook ergens soms, sommige vogels gaan die dan opbergen. En Jezus wist dat wel, maar zijn punt is dat we zien in de vogels en de bloemen dat ze totaal afhankelijk zijn van God. Ze zijn totaal afhankelijk van God, van God zijn voorziening. Het is zeer zichtbaar, het is heel duidelijk, als we kijken naar de natuur, naar de schepping, dat de natuur is afhankelijk van God. Het is als het ware dat God legt de tafel klaar voor de vogels, en zij moeten dan wel komen om te eten. Maar God legt de tafel klaar. Dus ze moeten meewerken met God, maar ze zijn afhankelijk van God. Dus Jezus zijn punt is dat wij, net zoals de vogels, wij zijn ook afhankelijk van God. En we hebben in dat beeld een beeld van wat het betekent om te vertrouwen op God. Het is rusten in de kennis dat wij afhankelijk zijn van een liefdevolle Vader die voor ons zorgt. Het is rusten in de kennis dat wij afhankelijk zijn van een liefdevolle Vader die voor ons zorgt. Dus waarom geen zorgen maken? Omdat God, mijn eerste punt, omdat God onze liefdevolle Vader is die voor ons zorgt. Dus als jij iemand bent die worstelt met zorgen of met stress, mijn eerste tip is, maak de keuze, want het is een keuze die we moeten maken. Maak de keuze om te vertrouwen op Jezus. Geloof dat Hij werkelijk om jou heeft en voor jou zal zorgen. Dat Hij kan zorgen voor jou, dat Hij machtig genoeg is om te zorgen voor jou en dat Hij ook wil zorgen voor jou. De tweede reden dan die Jezus geeft in onze passage, waarom dat wij hoeven geen zorgen te maken, is dat God is onze meester en wij zijn gericht op zijn koninkrijk. Nu, Jezus begint deze passage, vers 19 tot 24, met een heel duidelijke boodschap. Hè? Verzamel geen schatten hier op aarde. Het is heel duidelijk. Dat het doel van ons bestaan als mensen is niet te vinden in rijkdom of in bezittingen. Nu, ik denk dat dat niet nieuws is voor de meesten van ons. Ik denk dat voor de meesten, we zijn niet superrijk, we willen ergens ook niet superrijk zijn. We willen misschien gewoon net genoeg hebben om een comfortabel leven te hebben. Maar we moeten denken, de eerste luisteraars die dit hoorden waren vissers. En vissers hadden ook, ze hadden geen gemakkelijk leven. Ze moesten hard werken om te overleven. Dus waarschijnlijk toen ze deze woorden hoorden van Jezus, dachten ze, wat wil hij zeggen aan mij? Weinig kans dat ik zal rijk zijn. Dus waarom zegt Jezus dit aan mij? Er is weinig kans dat ik superrijk zal worden als een visser. Dus waarom moesten de vissers dit horen? Waarom moesten Jezus zijn discipelen deze boodschap horen? Omdat God ziet wat er leeft in de harten van mensen. Hij ziet hoe gemakkelijk het is voor ons om verleid te zijn door wat we zien. Het is zo snel dat wij verlangen naar allerlei aardse dingen. En dat is dan ook de betekenis van die verzen over het oog in vers 22 tot 23. Want het is met onze ogen dat wij zien. Het is met onze ogen dat wij bepaalde dingen zien dat we dan ook willen. En dat is wat Jezus hier zegt. En God weet wat dat er leeft in ons hart. Hij weet hoe gemakkelijk wij geneigd zijn om iets te zien en dat dan ook te willen. Misschien willen we niet superrijk zijn, maar misschien hebben we toch wel het denken van, ja, als ik maar iets meer inkomen had, ja, dan kan ik meer sparen. Of dan kan ik een tweede auto, dat zou toch wel handig zijn om een tweede auto te hebben. Of dan kan ik mijn huis renoveren. Of als mijn spaargeld plots op is omdat er iets gebeurt, geraken wij dan in paniek. Oei, wat als ik niet genoeg heb? Of een ander voorbeeld misschien is dat we het moeilijk vinden om vrijgevig te zijn. Niet alleen met geld, maar met onze bezittingen of met onze tijd. Dus misschien willen we niet superrijk zijn, gelijk een voetbalster of wat dan ook. Maar toch, ons hart gaat zo snel geneigd zijn naar aardse dingen. Dingen die niet van eeuwig belang zijn. En dat toont dat deze passage, of die verzen, die eerste vijf verzen, zijn eigenlijk niet overhaald. En Jezus noemt de mammon enzovoort, maar eigenlijk de kern van het onderwerp draait om onze harten. Kijk naar vers 21, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Het draait om de vraag van wat we lief hebben, wat we waarde aan hechten, wat nu echt van belang is in ons leven, waar ons hart ligt. En ik wil deze morgen de vraag stellen aan jullie, waar ligt jouw hart? Wat is jouw schat? Als je kijkt naar het diepste van je hart, wat is het belangrijkste voor jou in het leven? Is het een comfortabel leven, stabiliteit, zekerheid? Of is het een succesvolle carrière? Of is het misschien je kinderen? Leef je voor je kinderen? Of is het omdat je iets wil betekenen? Je wil ergens ja, een verschil maken op deze aarde. Of is het je werk? Aan presteren, presteren, presteren. Of is het misschien om aanvaard te zijn door anderen? Om geliefd te zijn? Maar Jezus is heel duidelijk. Er mag niks komen tussen ons en God. Er mag niks komen tussen ons en God. Niks. Zelfs niet goed doen voor anderen. Zelfs niet ons eigen gezin mag tussen ons en God komen. Het leven als een volgeling van Jezus, het leven als een christen, betekent God altijd eerst. Maar wat heeft dat dan met zorgen te maken? Wel, het Griekse woord voor zorgen maken betekent letterlijk afleiding. Interessant, hè? Het Griekse woord betekent letterlijk afleiding. En hetzelfde woord wordt gebruikt om Martha te beschrijven in het verhaal van Maria en Martha. Je kent het verhaal. Maria luistert naar de woorden van Jezus, maar Martha is bezig in de keuken alles voor te bereiden. En zij is afgeleid. Ze is bezig met allerlei andere dingen in plaats van wat ze zou moeten doen. En dat is luisteren naar Jezus zijn woorden. Wanneer we afgeleid zijn, betekent dat dat onze krachten, onze concentratie, onze inspanning is elders dan waar het zou moeten zijn. Dat is een afleiding. En Corrie ten Boom heeft het volgende gezegd. Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet, maar verdwijnt de kracht voor vandaag. Zorgen maken is eigenlijk een afleiding. Het is dat onze inspanning gaat naar iets anders dan waar het zou moeten gaan. Het leidt ons af van wat we zouden eigenlijk moeten doen. En wat zouden we eigenlijk moeten doen als mensen? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, zoals er staat in vers 33. Eigenlijk vers 21 en vers 33 zijn de ankerpunten waarop heel de passage rust. En we zien in beide verzen draait het om ons hart. Waar ligt jouw hart? Zoek je eerst het koninkrijk van God. Jezus is niet geïnteresseerd in onze prestaties. Hoe goed we zijn, of hoeveel kennis dat we hebben, of hoe succesvol we zijn, of hoe het gaat met onze bediening. Nee, hij is geïnteresseerd in maar één iets. Ons hart. Hij wil dat we een hart hebben die volkomen toegewijd is aan hem. Dat we hem lief hebben boven alles. God wil zo graag jouw hart winnen. En hij heeft dat bewezen door te komen op aarde als een mens en te sterven aan een kruis. Alles om jouw hart te winnen. Nu, als dat het doel is van ons leven, om zijn koninkrijk te zoeken en hem lief te hebben, wat betekent dat met, wat heeft dat te maken met zorgen maken? Maar ik denk dat het is een beetje gelijk een microscoop. Ik heb, toen ik student was, biochemie gestudeerd en af en toe moesten we een microscoop gebruiken. En de bedoeling van een microscoop, als je het doorkijkt, is om kleine dingen groter te maken. Kleine dingen die we normaal niet zien met onze ogen, om die groter te maken. En als we God niet op de eerste plaats zetten, als we niet bezig zijn met zijn koninkrijk te zoeken, dan is het als het ware dat onze zorgen groter worden dan dat ze echt zijn. Er is een gebrek aan perspectief. Maar als we hem eerst zoeken, als we God eerst plaatsen in ons leven, dan hebben we de juiste perspectief. Dan gaan we de realiteit zien zoals het werkelijk is. Het is niet dat we geen zorgen meer hebben of dat er geen reden meer is om ons zorgen te maken. Maar we gaan al die dingen in de juiste perspectief zien. Een voorbeeld kan hiervan in mijn leven zou het volgende kunnen zijn. Momenteel zijn wij ook aan het renoveren. En er werd gezegd aan ons aan het begin, oh, dat gaat maar een paar maanden duren. Dat was in maart van dit jaar. En we zijn nog altijd bezig. En soms heb ik zo van momenten, ik erger me erin. Ik lijd eronder, ik erger mij erin. Ik wil dat het sneller gaat. En er is een beetje stress soms. Soms voel ik de stress. Maar dan moet ik stilstaan en denken van, ja maar, allee, hoe belangrijk is dat nu? Globaal gezien, hoe belangrijk zijn die renoveren? Hoe belangrijk zijn die werken? Ja, het zal misschien handig zijn. Het zal misschien het leven een beetje gemakkelijker maken voor ons. Maar van een eeuwigheidsperspectief, van Gods perspectief, van Gods zijn koninkrijksperspectief, hoe belangrijk is het nu? En dat is denk ik wat het betekent gedeeltelijk om Gods koninkrijk eerst te zoeken. Het betekent dat we stilstaan en gaan nadenken, wat is er nu echt belangrijk in mijn leven? Wat is nu echt van eeuwigheidswaarde? En wat is gewoon een aardse schat? Wat is niet belangrijk? Wat is een afleiding in mijn leven? En als we Gods koninkrijk zoeken, betekent dat we gaan nadenken over hoe ziet dat eruit dat ik God eerst plaats in mijn leven? Wat is nu echt belangrijk? Wat zouden mijn prioriteiten moeten zijn als christen? Wat is God zijn prioriteit voor mijn leven? En het mooie is dat we mogen lezen in deze passage dat wanneer we dat doen, wanneer we Gods koninkrijk eerst zoeken, al deze dingen zullen gegeven worden. We mogen vertrouwen dat God zal voorzien in wat we nodig hebben. Dus waarom zouden we nog zorgen maken? Dus mijn tweede tip, als je worstelt met zorgen en met stress, is maak de keuze om Jezus te volgen. Leef niet voor jezelf, maar leef voor Hem. Leef voor God. En de derde reden dan, waarom we hoeven geen zorgen te maken, is omdat het geen nut heeft. Dat lezen we in vers 27 en vers 34. Jezus is nuchter, hij is realistisch. Hij kent de mens, hij kent de wereld. Hij is niet romantisch in die zin. En hij weet dat zorgen maken maakt geen verschil. Hij is dus ook heel pragmatisch. Het verandert niks. Het doet niks. Goed, het levert niks op, zorgen maken. Het enige dat het kan doen, is eigenlijk de situatie verslechteren. Als je denkt aan je gezondheid of andere dingen. Of we worden krampachtig of wat dan ook. Dus het levert niks positiefs op. Integendeel, het verslechtert de situatie. Dus mijn derde tip. Als je worstelt met zonde, met zorgen en met stress, gebruik je verstand die door God gegeven is. En besef dat zorgen maken lost niks op. En zoals Jezus zegt, leef één dag met een keer. Goed, ik heb nu drie redenen gegeven uit deze passage waarom we ons geen zorgen hoeven te maken. En ik heb deze preek... Eigenlijk, deze passage was de eerste preek die ik ooit heb gegeven. 8 jaar geleden nu. En de inhoud van die preek toen die ik gaf, was min of meer hetzelfde als die vandaag. En ik was daarover aan het nadenken en ik vroeg mij af van, ja, 8 jaar weet ik dit nu al. Minstens 8 jaar. Dus waarom maak ik nog mij altijd zorgen? Als ik dit allemaal goed weet, waarom zijn er nog altijd zorgen? Waarom maak ik mij nog altijd soms zorgen? Waarom ervaar ik niet altijd die vrede, die rust? Is het een gebrek aan geloof? Of ligt het aan een gebrek aan wilskracht? Dat ik wil het, maar ja, ik kan niet die keuze maken genoeg. Of is het zonde? Nu, ik denk, het is een beetje van alle drie. Hè? Het is een beetje van dat alles. Maar toen ik verder hierover aan het nadenken was, is mij binnengevallen, ja, er is één iets dat het aan de kern van het probleem ligt. Er is één iets dat aan de kern van het probleem ligt. En ik wil dat demonstreren. En daarvoor heb ik Jean-Marie nodig. Wij zullen het demonstreren. Jean-Marie, zeg ik hier, hoe lang kennen wij elkaar al? 4 jaar. Denk je dat we elkaar redelijk goed kennen? Ja. Oké, ik ga kiezen om te vertrouwen dan, omdat ik jou ken. Klaar? Merci. Ik heb de keuze gemaakt om hem te vertrouwen. Waarom? Omdat ik hem ken. Omdat ik ken Jean-Marie. Ik weet, hij gaat mij opvangen. En het is hetzelfde met ons en onze zorgen. En vertrouwen, leren vertrouwen op Jezus. Misschien de reden waarom dat we Jezus niet genoeg vertrouwen in ons leven, is omdat we hem niet genoeg kennen. Misschien de reden waarom dat we hem niet genoeg vertrouwen, is omdat we hem gewoon simpelweg niet genoeg kennen. Dus mijn laatste vraag voor jullie is, hoe goed ken jij Jezus? Hoe goed ken je Jezus? Genoeg, ken je hem genoeg om hem te vertrouwen met je leven? Genoeg om te weten dat hij een liefdevolle vader is die voor jou zorgen wil. Genoeg om jouw hart aan hem te geven en hem te volgen. Genoeg om geen zorgen te maken. Hoe goed ken jij Jezus? Ik wil eindigen met gewoon te zeggen dat de wereld vandaag, als we kijken naar het nieuws, wordt meer en meer onzeker, onstabiel. En ik was vrijdag waren wij in Ieper aan de Menepoort voor de wapenstilstand. En het viel mij op hoe kwetsbaar dat onze maatschappij is. Hoe kwetsbaar dat vrede is tussen mensen. Dus er zijn veel redenen om zorgen te maken. We hoeven niet te denken, of we mogen niet denken, we hoeven geen zorgen te maken omdat er geen reden is. Nee, het is heel duidelijk. Er zijn veel redenen om ons zorgen te maken. Maar een discipel van Jezus is gekenmerkt door zijn rust te midden van onrust. Een discipel van Jezus is gekenmerkt door rust te midden van onrust. En de enige manier om zo te leven, de enige manier om die vrede te kennen, te ervaren, is om Jezus beter en beter te leren kennen. En dus meer en meer op hem te vertrouwen. Laten we samen afsluiten in gebed. Heere God, dank u wel dat u duidelijk ons vertelt dat u kan en u wil zorgen voor ons. Dank u wel dat wij mogen weten, wij mogen ervan overtuigd zijn dat u ons lief hebt en dat u ons, ja, dat u zal voorzien in wat we nodig hebben. Heer, vergeef het ons dan wanneer we zorgen maken, wanneer we bang zijn, wanneer dat er geen reden is voor onze benauwdheid. Wanneer dat het eigenlijk een gebrek aan vertrouwen is. Maar Heer, we willen inderdaad u beter leren kennen. We willen onszelf laten gaan en we willen ons volledig overgeven aan u. We willen vallen als het ware in uw armen en ons toevertrouwen aan u. Heer, help ons om die stap te nemen. Help ons om los te laten en onszelf volledig aan u over te geven. We weten, wetende dat u zorgt voor ons en dat u goed is. In Jezus' naam. Amen.
We weten dat we altijd kunnen vertrouwen op God. In ieder moment van ons leven. En we gaan ook God daarvoor dankbaar zijn. Laten we samen zingen, recht staan. Eindeloos, zo eindeloos.
Zo eindeloos, uw liefde is zo groot. Kruis brak uw genade uit voor mij. Het is nooit gezien en nooit gehoord, door niemand echt beseft. Hoe prachtig en hoe liefdevol u bent. Prachtig.
Graag nog een zegen uitspreken. voor jullie dat het geloof waarin wij staan hoorbaar zal zijn in ons spreken. Dat de hoop die leeft in ons hart zichtbaar zal zijn op onze gezichten. Dat de liefde die ons bezielt tastbaar zal zijn in ons handelen. Ik wens jullie een hele fijne zondag.